Hoi fijne luisteraars, welkom bij de vierde aflevering van Most Anticipated met Ali en Piet. Ik ben Ali en naast me zit Piet. We nemen in deze podcast de 10 heetste releases van de maand met je door. Piet, zullen we eerst eens even kijken wat we afgelopen maand allemaal gezien en gekeken en gespeeld hebben?
Ja, dat lijkt me een goed idee.
Vertelt u het dus?
Nou, ik ben vooral bezig geweest, het was eigenlijk niet zo'n nieuwe release, maar met Dead Cells.
Dead Cells?
Ik had dat enorm voor me uitgeschoven. Ik ben niet de grootste Dark Souls roguelike fanaat die er is. Want ja, ik word gewoon de hele tijd in elkaar geslagen. Dat is niet zo moeilijk. Maar Dead Cells heeft me gegrepen. En voor je het weet ben je 100 plus uur verder.
Heb je er zoveel tijd in gestoken?
Ja, ja, best wel. Ja. Dat, je begint bij het begin, dat is nogal wie dus.
Okay.
Maar het zuigt je, het slokt je zo snel op. En je wil snel meer weten van de game, want het verhaal is natuurlijk erg sporadisch verteld. Dus elke snippet met achtergrond, backstory die je krijgt, is natuurlijk een soort nugget, weet je wel. Hoor je een soort golem van, ja, precious. En dan verzamel je meer wapentjes en meer pakjes. Nou, dat is net natuurlijk wat voor mij. En dan
tuurlijk.
Moet je die ene level zien te krijgen. Het is gewoon, het is gewoon erg mooi, erg leuk.
Goed zo. En dus ook een aanrader voor mensen die een beetje van die Dark Souls-y combat houden.
Ja, maar ook voor mensen die er niet zo van houden. Want de game is, laten we zeggen, hevig geïnspireerd op Symphony of the Night.
Uh-huh.
Castlevania, dus een Metroidvania zou het kunnen noemen, met roguelike elementen.
Oké. Okay.
En het is, ik vind het gewoon erg leuk, frustrerend soms ook, maar vooral tijd opslokkend.
Leuk, en het ziet er ook een beetje pixel arty uit, hè?
Ja, ja, kijk, de graphics, dat ligt je of wel of niet, maar het is inderdaad pixel art.
Ja.
En ik vind het erg leuk gedaan. Ik vind de backdrops en de levels vind ik erg uitdagend. Het is procedural generated, dus dat wil zeggen dat elke keer je een frisse layout tussen aanhalingstekens van de levels heb. Dus, en dan kom je vaak, dus dan houdt het, dat houdt het lekker fris.
Goed, en heb je ook nog wat gezien?
Ja, ik heb wel een aantal dingen bekeken. Waaronder, samen met jou zijn we op Retro Tour in Evil Dead series geweest.
Nou, dat wou ik inderdaad vertellen. Want we hadden natuurlijk, vorige maand hebben we jullie Evil Dead Rise aangeraden.
Zeker.
Maar ik was nog, een Evil Dead maagd. In principe. Mm-hmm. Dus ik ben heel erg blij dat we die schade in hebben kunnen halen. Evil Dead vond ik heel erg leuk. En je voelt wel dat het, een product is van de 80's.
Ja, absoluut.
Dus je moet er een beetje in de juiste mindset voor zijn. Ja, maar erg van genoten.
Ja, 80's en 90's, hè, als je het laatste deel bekijkt. Dat schreeuwt echt de early 90's vibe.
Ja.
Heeft echt een early 90's vibe. Dus we zijn ook nog een aantal keer in de bioscoop geweest.
Ook nog. We hebben natuurlijk de Super Mario Brothers movie hebben we gekeken.
Ja, die was echt geweldig. Een dikke 10. Daar heb ik enorm van genoten. Zeker als Ninty-fan, net zoals jij.
Ja, was geweldig, tof.
Ja, ik vond het een ware feest, de herkenning.
Ja.
En de animatie was likkerbarend mooi natuurlijk.
Ja, ik vond ook de muziek. Daar hoor je niet zo heel veel mensen over, maar daar wil ik ook nog even kudos voor geven. Dat gewoon de muziekjes waren zo leuk geremixed.
Ja, die waren er erg leuk in verweven inderdaad.
Ja, zeker. Zeker.
Dus daar heb ik enorm van genoten.
Goed zo.
En jij zelf?
Behalve dan die twee dingen heb ik voornamelijk mijn tijd gestoken in de Horizon Forbidden West DLC Burning Shores.
Mm-hmm.
Die mocht ik reviewen.
Leuk.
Ja, en dat is, als je de main game tof vond, dit ligt er zo in het verlengde van, dan ga je hier ook van genieten. Het doet net genoeg om toch weer een beetje frisser aan te voelen. Hè? Mm-hmm. Nieuwe talents erbij. Nieuwe outfitjes en vooral een heel erg mooi gebied.
Ja.
Het is ook echt een PlayStation 5 exclusive. En daardoor vind ik hem ook mooier dan de main game. Vond ik echt wel dat je dat kon zien.
Uh-huh.
En een vrij persoonlijk verhaal. En het zal niemand inmiddels meer al ontgaan zijn dat de game daardoor enorm gereviewd is. Vind ik erg onterecht. Dus mensen, laat je daar niet door ontmoedigen. Gaat dat spelen, zou ik zeggen. Ook al is het een jaar na de release van main game inmiddels. Dit is toch weer Dat is gewoon heel fijn om die wereld weer in te trekken. Daar krijg ik nooit genoeg van.
Vond je het niet wat kort in vergelijking met de main game zelf?
Nou, ik heb hem weer helemaal uitgeplozen, natuurlijk. Ja. En er 10 uur in, dik 10 uur wel mee bezig geweest. En dat vind ik voor €20, vind ik dat echt... ik hoef niet alles uit te drukken in geld natuurlijk. Maar voor een DLC
is wel handig, maar ja.
Nou, voor een DLC vind ik dat op zich wel een criterium.
Ja.
Maar nee, vond ik eigenlijk precies goed. Ja, en er zat op het einde in de epiloog ook echt een snippertje naar deel 3.
Ja.
Dus voor mij was het gewoon lekker. Was precies goed zo.
Hoop je dat deel 3 in 24 uitkomt? Of denk je later?
Ik denk dat het nog wel wat langer duurt, helaas. Zeg ik daarbij. Maar volgens mij zat er ook zeker 5, 6 jaar. 5 jaar tussen.
Ja, flink. Sowieso een generatie, hè?
Ja, daarom. Dus ik zie deze niet eerder verschijnen.
Nee, dat heb je misschien ook wel gelijk in.
Dus goed, maar maakt niet uit, Piet, want we hebben deze maand alweer allemaal andere dingen om naar uit te kijken.
Propje vol, zit
wij mee. Hebben 10 dingen voor jullie uitgekozen, mensen.
Ja.
En daarna eindigen we ook nog met een heel kort lijstje van nog een keer 10 titels.
Ja.
Kijk, we willen jullie ook geen 2 uur van je werk houden. Dus we doen er 10 bespreken en dan nog 10 even noemen.
Ja, ik wou zeggen ik wel, maar dat mag niet van Ali.
Mag niet van Ali. Nee hoor, mensen ook een keer weer met rust laten.
Zo is het, zo is het.
Maar goed, aan jou de honneurs.
Oké, ben je er klaar voor?
Ik ben er klaar voor. Waarom ga je mij mee verrassen?
Oh. Wist jij, Ali, dat Heroes Don't Retire? They reload?
Deze slogan vind ik nu al goed.
Dat dacht ik al. Nou, dan heb je meteen wel een beetje de toon te pakken. Want niemand minder dan mijn personal hero Arnold Schwarzenegger komt terug. En niet zomaar. Wat wil je zeggen?
Hij gaat een serie doen, hè?
Hij gaat gewoon een serie doen. Hij gaat gewoon Netflix op. Ziet je daar nou van?
Op zijn oude dag.
Op zijn oude dag, ja. Ja, de inmiddels 76-jarige Hollywood-gigant. Die pakt zijn actiehandschoenen weer eens even lekker op.
Heel goed.
En ditmaal als gepensioneerde CIA-operator.
Ja.
Die rol die je een beetje in het verlengde ligt van True Lies. Als je dat kan kennen. You're fired. Nou, hij heeft in dit geval zijn synopsis een beetje plat. Weet je wel, hij heeft een mooie dochter waar hij een redelijk verstoorde band mee heeft. Uh-huh. Natuurlijk door zijn vroeger werk, hè, veel van huis en de clandestine operaties en zo.
Ja.
En wat de grap nou is, ze werken allebei eigenlijk voor de CIA. Want zij is ook een spion.
Dat weten ze niet van elkaar.
Nee, dat weten ze niet van elkaar. En ze worden op een gegeven moment worden ze gedwongen elkaars partner te worden. Om de wereld te redden, zoals je wel zult snappen.
Uh-huh.
Dus het is de eerste keer dat Schwarzenegger de hoofdrol in een niet-Hollywood productie heeft. In de zin dat hij dus voor het kleine scherm is. En niet voor de bioscoop.
Oh, echt de eerste keer in de serie?
Ja, de eerste keer in de serie.
Oh, wat grappig.
Ja, dus ik ben echt benieuwd hoe dit actiespion festijn gaat aanslaan bij het grote publiek.
Nou ja, het is Netflix, dus ze zullen er genoeg geld in pompen.
Nee, zeker. De trailers en dergelijke zien er fantastisch uit. Maar ik vind het mooi is dat... kijk, de meeste mensen kennen Arnold natuurlijk van zijn enorm goede actiefilms uit de jaren 80 en 90, Terminator. Noem ze maar op, weet je wel. Maar hij kan eigenlijk best wel grappig zijn. Want hij is in interviews die ook ad rem, maar ook als acteur heeft hij best wel goede timing. En films als Twins en Kindergarten Cop.
Leuk.
En natuurlijk True Lies, maar Twins is fantastisch met Danny DeVito ook.
Ja, ik vond vroeger Kindergarten Cop heel erg leuk.
Ja, ik ook. Was echt hilarisch gewoon.
Ja.
Dat doet hij heel erg leuk. En dat heeft in het verleden wel kunnen bewijzen dat hij ook wel komisch zo'n mannetje kan staan.
Ja.
Natuurlijk niet geheel geholpen door zijn iets wat dikke accent. Wat soms ook hilarisch werkt voor ook wat serieuze tonen.
Zeker.
Maar de toon van de serie neigt, voor zover we weten, wat meer naar actie-comedy dan een echt serieuze spy-thriller. Dus je hoeft geen echt serieuze The Bourne of zo te verwachten. Maar wel, dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen dieper verhaal in kan zitten. Overigens leuk om te weten, de maker van de serie is Nick Santora. Voor de mensen die hem bekend voorkomen. De man heeft meegewerkt en is verantwoordelijk voor Sopranos, onder andere Ozark, Reacher van Tom Cruise, Most Dangerous Game, Prison Break en nog meer.
Oh.
Dus daar ligt het niet aan.
Nee, dat doet wel vermoeden dat er inderdaad misschien iets meer diepgang in zit dan je zou verwachten.
Ja, in ieder geval wordt Schwartzy wel naar zijn sterke punten gedirigeerd. En dat is natuurlijk altijd goed.
Ja, oké, leuk.
Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat worden.
Snap ik.
Dus, en het is dit spektakel is zien vanaf 25 mei op Netflix only.
Nee, 25 mei.
25 mei.
Leuk. Nou, ik ben benieuwd.
Get to the chopper, Ali.
Nou, dan ga ik meteen maar door met ook een actiespektakel.
Wat zo?
Fast X.
Oh?
Jongens, of
ik kijk
Fast 10.
Ik kijk er naar uit, jongens. Niet normaal.
Ook. Weet je, die franchise die is ondertussen beslaat al 22 jaar. Hè?
Dat is ongelooflijk, hè?
Ongelooflijk. En dan nadert nu dan toch eindelijk het einde van de weg. Want deze Fast 10 is de ene laatste film in de franchise. In ieder geval in de main film franchise, hè? Spin-offs, dat zou natuurlijk altijd nog kunnen.
Was
dat? Maar hierna nog één film en dan nemen we afscheid van Vince Family. Dus,
ja, dat is wel, joh, vind ik wel jammer. Vind ik
ja,
wel jammer.
Ik ook, joh. Maar goed, we hebben al 9 films gehad en dus een spin-off. En bijzonder is natuurlijk dat elke opeenvolgende film nog spectaculairder is dan zijn voorganger.
Ja, absoluut.
Ja. Weet je, de family houdt zich natuurlijk al lang niet meer bezig met die simpele straatraces. Het is inmiddels gewoon meer een soort van ja, geoliede veiligheidsdienst die het opneemt tegen de grootste criminelen op aarde.
Zeker, zeker. As we do.
Dus zo is dat. En met al die gevechten, achtervolgingen en explosies, dan is het misschien wel de testosteronrijkste franchise die Hollywood ooit heeft voorgebracht.
Ook wel een van de langslopende ondertussen, geloof ik.
Oh, zeker. Zeker wel met dezelfde mensen,
ja, exact,
denk ik.
Ja.
Hè? Kijk, want elk deel worden er wel nieuwe mensen aan toegevoegd.
Ja.
Maar de main crew is gewoon nog altijd hetzelfde.
Ja, dat is echt heel bijzonder.
Ja, ja, vind ik ook heel erg leuk.
Kijk, als je de grote franchises zoals Star Wars en James Bond of zo erbij pakt, die hebben natuurlijk al 800 miljoen keer van hoofdrolspelers verwisseld.
Precies, dat zijn er allemaal al 22 jaar gewoon nog zin in hebben. Nou,
ja.
Dat wijst hopelijk ook wel op een leuke sfeer. En ik vind ook dat je dat heel erg goed terugziet
ja,
in films ook. Hè?
Absoluut.
Het is gewoon dikke fun.
Ja, ja, dikke pret met een hoofdletter P.
Toch?
Zeker.
Nou goed, ook dit keer heb je wat nieuwe gezichten. En dat zijn Brie Larson en Jason Momoa.
Ja.
En Jason Momoa wordt de bad guy.
Ik kan me niet voorstellen.
Nee.
Ik kan me niet voorstellen. Het is gewoon 2 meter lange teddybeer. Dus die
ja,
man.
Dat, maar goed, hij deed het in Game of Thrones natuurlijk ook wel aardig, hè?
Jawel, dat is waar. Dat, is
ja.
Dat kunnen we niet vergeten, natuurlijk.
Nee, oké, in deze film is hij te zien als Dante Reyes.
Ja.
En nu moeten mensen waarschijnlijk even heel erg teruggraven in hun geheugen. Dat moest ik ook, want de Fast reeks is meer zo'n heel geheel in je brein geworden.
Ja.
In plaats van allemaal losse films, zeg maar. Maar in Fast 5 uit 2011 rekende de family af met een Braziliaanse drugsbaron genaamd Hernan Reyes. Ze wisten toen alleen niet dat zijn zoon Dante daarvan getuige was. En die Dante, dat is nu dus die Jason Momoa geworden. En hij heeft de afgelopen 12 jaar op een plan gebloed om wraak te nemen. En hij heeft het dan nu voorzien op het zoontje van Vin Diesel.
Oei, oei.
En ja, dat is natuurlijk wel heel erg in de family.
Zeker, ja, ja, exact. Ja, meer family kan je niet hebben.
Precies, dus dat beloofd te worden. Nou, goed, Brie Larson, zei ik dus al, zij speelt de rol van Tess. En dat is de dochter van het personage van Kurt Russell, die Mr. Nobody.
Ja. Ja.
Dat was een soort van schimmige geheime agent een beetje. En hij,
ja, CIA-baas, hè? Chief.
Ja, en hij vervoerde in de vorige film Cypher, hè, het personage van Charlize Theron.
Klopt.
En toen werd zijn vliegtuig uit de lucht geschoten.
Klopt.
Nou goed, waarschijnlijk is hij dood, hè? We sluiten niks uit in de Fast and Furious films.
Hij wou ik net zeggen, dat kan niet.
Maar goed, Tess is in ieder geval nu dus vast besloten om in haar vaders voetsporen te treden en ook onderdeel te worden van de family.
Oei.
Ja, goed, in de trailer zien we haar vechten met Letty. Nou, Michelle Rodriguez, haar personage. En de twee lijken elkaar niet echt te liggen. En ik hoop zo dat daarmee dan ook meteen een basis wordt gelegd voor die vrouwelijke spin-off. Hè? Waar ze al het jaren over hebben, maar waar we nog steeds niks concreets over hebben gehoord.
Ja, hoe meer van Michelle Rodriguez we zien, de beter wat
toch?
Mij betreft. Ja, absoluut. Vind ik echt een enorm coole chick.
Het gaat er niet per se om, er moet ook iets vrouwelijks komen hoor, want ik heb het liefst dat vrouwen dan gewoon een heel eigen ding krijgen in plaats van zoals met Ghostbusters, dat het zo een beetje geforceerd wordt.
Ja, zeker.
Maar zij is gewoon mijn absolute favoriet.
Ja, nee, Maar
snap je?
Die van mij ook sinds, noem het maar op, Resident Evil, SWAT, waar ze ook mee in zat. Ze verrijkte die films wat mij betreft enorm zonder met de geslachtsdelen te wapperen in die zin.
Ja, dat
weet je wel.
Dus ik hoop gewoon dat haar personage, dat wil ze zelf ook heel graag. En dat heeft ze ook heel hard voor gevochten om dat steeds beter uitgewerkt en uitgediept te krijgen. En vrouwen kregen ook steeds meer naar inhoud.
Ja.
En dan vind ik het haar ook gewoon heel erg dat zij dan de hoofdrolspeler wordt in die spin-off.
Ja, dat hoop ik ook. A la Jason Statham en The Rock.
Ja, wel. Met de Hobbs & Shaw.
Dwayne Johnson, ja, Hobbs & Shaw, inderdaad.
Ja,
dus, ja, nee, dat zou heel leuk zijn. Meer van datzelfde graag. Dank u blijft.
Daarom. Maar goed, eerst deze film dus. Wat ik zei, het redelijk zien spectaculair uit. Jaarsleden lijken er zin in te hebben. En je bent natuurlijk gewoon heel erg benieuwd wat voor ongein ze nu weer bedacht hebben. Want in de vorige film gingen ze zelfs de ruimte in. Ja,
hoe top je dat, hè?
Hoe kom je daar nu weer overheen, inderdaad?
Wou ik net zeggen, hoe top je een ruimtereis?
18 mei in de bioscoop, jongens, gaan we het meemaken.
Heerlijk, ik heb er zin in.
Dat
wou ik net zeggen.
Okay.
Nou, dan schuiven we meteen door naar nog een bioscoop-release eigenlijk.
Yes.
En dat is Guardians of the Galaxy volume 3 alweer.
Opnieuw.
Ja, heerlijk, heerlijk.
Ja.
Nou ja, zoals je weet, er is altijd wel wat kritiek op de phases van Marvel. Hè. Zoals we allemaal wel weten, het zou wel onsamenhangend zijn. Of in ieder geval van sommigen te woke of zoiets raars. En zo gaat het lijstje nog wel eens verder met kritiek. Maar wat echt voor mij zeker niet de discussie zou moeten staan, is het plezier dat men kan beleven aan de Marvel franchise. Weet je ook?
Zeker.
Pure popcorn plezier, los van het visuele spektakel.
Zeker.
Nou, dat steekt wat mij betreft Guardians of the Galaxy met kop en schouders bovenuit.
Ja, zeker. Ja.
De eerste twee delen zijn ijzersterk. De humor, de visuals, de muziek. De sterrencast die er echt alles uit lijkt te willen halen. Chris Pratt op zijn best, weet je, aan de rol van Peter Quill. Het is gewoon een ijzersterke mix. En het derde deel belooft dan ook wel iets extra spectaculair te worden eigenlijk.
Oh, doe tel.
Ja, ja, want na het verlies van Gamora, zoals we al weten, die gaat dood Thanos, The Infinity Wars, even denken.
Endgame?
Ja, Endgame inderdaad. Wordt er weer een beroep op de helden gedaan om het universum te redden. Nou, ditmaal staat ook het leven van een van de leden van de Guardians op het spel. Dus dat is een extra soort intiem tweede verhaallijntje.
Oké.
Okay, dus met een speelduur van 2 uur en 30 minuten gaan we zeker genieten van alles wat er tevoorschijn gaat komen aan verhaallijn.
Ja, nee, dan hebben ze best wel wat te vertellen.
Ja, ze hebben wat te vertellen. Natuurlijk zijn er de visuals top-notch en de punchlines zullen weer amazing zijn zoals altijd.
Maar even, hè, want de vorige Guardians film voelt voor mij heel lang geleden.
Ja, dat voelt voor mij ook heel erg lang geleden.
Is dit niet een beetje mosterd na de maaltijd wat eigenlijk die vorige Thor ook wel een heel klein beetje was? Of krijgen we ook nog dat het aanhaakt bij waar ze nu naartoe willen?
Het haakt eigenlijk, maar dan moet je iets dieper in de comics gaan zitten.
Ja.
Dat is niet echt nodig voor het zien van de film hoor, maar het haakt eigenlijk het beste inderdaad aan bij Endgame.
Ja.
Want hier komt eindelijk een van mijn favoriete anti-helden, om het zo maar te zeggen, Adam Warlock tevoorschijn.
Oh.
En dat, zonder te veel te spoilen daarover, want dat is natuurlijk wel een vette introductie, is die net zoals Venom, weet je wel? Hij heeft een goede kant, maar toch ook een iets grotere slechte kant, laat ik het zo maar zeggen. Dus ik ben ook zelf erg benieuwd hoe ze dat in het verhaal hebben verweven. En natuurlijk of we Zoe Saldana als Gamora dan ook weer mogen aanschouwen.
Oh, denk je dat ze misschien toch weer terugkomt?
Ja, want ik weet wat Warlock kan. Dus ik ga ervan uit.
Oké. Okay.
Ik ga ervan uit. Ik kan teleurgesteld worden.
Nou, ik vond het ook wel een beetje zonde. Ze is zo leuk.
Ja, ze is zeker zo leuk. En ze is zeker een smaakmaker voor de films, vind ik. Maar nee, ik hoop niet dat het hetzelfde aanvoelt als Thor. Maar ik denk het niet.
Nee, maar het was vermakelijk, hè? Die hebben wij gekeken.
Ja.
Maar het was ook niet echt heel memorabel, omdat het heel erg op zichzelf staand voelde.
Ja, dat is in dit iets minder, want deze haken dus direct op de gebeurtenis aan van de vorige Marvel, van de grote Marvel-titels. Waaronder dus 2, maar ook Endgame inderdaad.
Ja.
Dus ik ben heel erg benieuwd waar ze mee op de proppen gaan komen.
Nou!
Maar in ieder geval zitten wij vanaf 4 mei met een vette bak popcorn klaar.
Oh jongens, dat is al snel ook.
Dat is al snel.
Dus komend weekend.
Dus komend weekend gaan we er gewoon doorheen knallen.
Lekker.
Ja, dus ik ben er benieuwd naar.
Stap ik. Nice. Goeie keuze.
Denk het wel.
Prima. Want ik kom nu met iets wat misschien iets obscuurder is.
Altijd goed.
We doen ook een beetje veel huis, zo zijn we ook.
Altijd goed.
Weet je, mijn eerste keuze was natuurlijk fasting.
Ja.
Nou, weinig van onze luisteraars die zullen die franchise niet kennen.
Nee.
Maar Bo is Afraid, daar hebben ze misschien dan wat minder van gehoord.
Klopt.
Toch heb ik zelf heel erg veel vertrouwen in deze film.
Uh-huh.
Maar voordat ik inga op de maker en de hoofdrolspeler, zal ik eerst even vertellen waar deze tragicomische horrorfilm over gaat.
Dat is nou een fantastische mix.
Dacht ik. Na de plotselinge dood van zijn moeder moet de zachtaardige, maar door paranoia geteisterde Bo zijn grootste angsten onder ogen komen wanneer hij aan een surrealistische tocht begint om de begrafenis van zijn moeder bij te kunnen wonen.
Zo.
Nou, ik las dit even voor, want weet je, dit kan ik niet onthouden, want het zegt ook nog helemaal niks.
Helemaal niks.
Helemaal niks, toch?
Nee, maar zo hoort het ook.
Weet je, maar dan denk je, paranoia, surrealisme, die termen die kun je misschien beter plaatsen als ik zeg dat Bo is Afraid van de maker van Hereditary en Midsommar is.
Ja, heerlijk, heerlijk.
Ja, Ari Aster heet de beste meneer en ik ben dol op die twee horrorfilms.
Ja, ik ook.
Weet je, er zit gewoon echt een diepere laag in.
Ja.
Er moet ook ruimte zijn voor platte horrorfilms. Het is ook allemaal prima, maar ik vind het ook wel heel fijn als dat je wat meer aan het denken zet.
Ja.
En dan ga ik even wat spoilen voor Midsommar. Dus mensen die film nog niet gezien hebben, skip even 2 minuten vooruit.
Zeker.
Oké. Okay. Midsommar, dat heeft ook thema's, hè, als afhankelijkheid en verdriet.
Ja.
De hoofdrolspeelster die verliest haar familie en die zit in een hele ongezonde, afhankelijke relatie met haar vriend.
Ja.
Zij weet niet dat hij eigenlijk die relatie wil verbreken.
Nee, klopt.
Ja, hij kan haar dus helemaal niet bieden wat zij eigenlijk nodig heeft op dat moment.
Nee.
En dat vindt ze uiteindelijk wel bij die rare secte,
ja,
waar ze belanden. Dus aan het einde van de film offert ze hem ook op, hè?
Ja, als een soort
van, symbolisch einde van dan die toxische relatie.
Ja.
Omdat ze haar plaats dan bij die secte heeft gevonden.
Ja.
Dus,
ja, wat ik het toffe vind aan Midsommar bijvoorbeeld, maar ook aan Hereditary, is dat je als kijker een beetje op het verkeerde been gezet wordt. Hè?
Zeker.
Alles
zeker.
Is licht en mooi en fris en...
Ja.
Maar je toch voel je, er is iets niet lekker hier.
Klopt, het maakt je heel ongemakkelijk.
Ja,
hè?
En dat vind ik echt een hele, hele bijzondere emotie die ze in dit geval Midsommar hebben kunnen proppen.
Zeker, zeker. Dus,
ja, het bouwt op naar een zeer spectaculair einde en het is gewoon echt het kijken waard. En nogmaals, ook al weet je het nu, denk je, jezus, gespoilerd, nee, ga aan kijken.
Ja, joh, nee, er gebeurt nog zoveel meer dan dat ik nu verteld heb, hoor. Dus,
het acteerwerk is om te janken zo lekker ook. En, maar zoals ik zei, de sfeer is zo goed gedaan.
Ja, en wat ik zei, ik vind het persoonlijk dus heel erg fijn dat je er na het kijken gewoon nog over na kan denken. Hè?
Ja.
Dat vind ik bij de films van Jordan Peele, vind ik dat ook heel erg goed.
Ja, je kan erin lezen wat je wil lezen ook.
Ja,
hè?
Dat is echt wel een interessante stroming binnen het horror genre.
Ja.
Zo.
Ja, dat was een lastige.
Ik wist niet mee met mijn woord.
Ja.
Maar dat doen die filmmakers zoals Aster en Peele, die doen dus hele interessante dingen met het genre, vind ik.
Ja, vond ik ook, ja.
En daarnaast, de hoofdrol in Bo is Afraid is voor mijn absolute favoriete acteur, Joaquin Phoenix.
Ja, nou...
Dus, weet je, Joker, Her, Walk the Line, Gladiator, wat kan hij niet? Dus tijd voor het tragicomische horrorfilm kon ook nog wel op de lijst.
Ja.
Dus ik moet deze film gewoon zien en dat ga ik op 11 mei in de bioscoop, ga ik dat doen.
Ja, heel vet. Ik vind het vooral vet, want hij is behoorlijk eenkennig met zijn scripts, hè?
Hij is erg kieskeurig.
Ja, en dat dus als je dan zeg maar de Joaquin Seal of Approval hebt, dan denk ik, nou, dat wordt wat.
Dat moeten we meegemaken.
Moeten we meegemaken, ja.
Toch?
Ja. Nou, heel vet.
Yes.
Nou, dan gaan we nu door met een kleine buiging naar wat anders, maar het is Star Trek.
Star Trek? Wat komt er voor Star Trek?
Een game.
Een game?
Eindelijk.
Oh,
eigenlijk
ja.
Weer eens. Nou ja, kijk, we beginnen natuurlijk altijd met iedere Trekkie of een Star Wars fan. Hè? Die,
ja.
Maar gelukkig is die Larry Koek uit de jaren 90 achterhaald geworden. Want Er was een behoorlijke feit tussen die hier fanbases. Maar nu kunnen jij en ik en onze luisteraars gewoon genieten van alles wat met sci-fi te maken heeft.
Zeker.
Nou ja, wat is meer iconisch dan sci-fi dan Star Trek, hè?
Zeker.
Of nou Captain Kirk, Bones, Spock, Picard, Janeway, Sisko. We kennen ze allemaal wel op een of andere manier, weet je. Of je nou de ene serie gekeken heeft op de andere, of de memes, of noem het maar op.
Ja.
Kijk, van de introductie van Fringe Science bij het grote publiek, hè, want dat is toch echt wel te danken aan Star Trek.
Ja.
Die kwamen met warp engines en beam-up en particles en weet je wel. Voordat iemand er nog maar wat van gehoord had. Maar ook politieke statements, zoals de eerste kus tussen een gekleurd en een blank persoon in 66.
Oh ja, tuurlijk.
Ja, dat werd niet geschuwd.
Nee, dus, lekker progressief.
Lekker progressief, inderdaad. Nou, kortom, de uitwerken van deze serie zijn alom vertegenwoordigd in mainstream media.
Zeker.
En er komt nu ook een game waar fans en nieuwelingen in de serie of van de serie een tandje in kunnen gaan zetten. Namelijk, zoals ik zei, Star Trek Resurgence.
Nee.
Ja. Het spel speelt zich natuurlijk af in het bekende universum, hè? Dat is logisch. Maar volgt niet echt een van de bekendere personages uit de serie.
Oh.
Die zitten er wel in, maar je speelt er niet als één dit keer.
Oké, is dat jammer?
Nee, eigenlijk niet.
Oké.
Eigenlijk voor mij betreft niet, want het is een fris verhaal met nieuwe mensen. En dat is mooi, want dan kan je jezelf ook wat beter inleveren. Althans, ikzelf, hè? Dan praat ik even voor mezelf.
Ja, nee, dat snap ik ook wel. Maar dan snap ik ook dat je zegt, het is voor nieuwe dingen ook.
Ja.
Hè? Weet je, dan heb je voor de oud-gediende heb je leuke easter eggs heen en daar stel ik me zo voor.
Zeer zeker.
Ja, nee,
maar voor als je nooit iets met Star Trek gehad hebt, die denkt, nou, dat lijkt me vet, want ik zal je zo uitleggen waarom dit vet wordt. Dan kan je er gewoon in jassen en het gaan beleven.
Ja, dan mis je niet allemaal backstory dus,
nee,
zeg maar.
Nee, dat is alleen, dat is alleen dus echt voor een soort fanservice in principe. Hè?
Ja, leuk.
Kijk, kort na de gebeurtenis van Star Trek Nemesis. Dus een film uit 2002 alweer.
Oh ja?
Ja, maar je hoeft er niet voor het gezien te hebben. Maar natuurlijk zal ik als Star Trek fanaat altijd zeggen, ga het zien. Want Patrick Stewart, naf zet. Die loopt natuurlijk weer eens helemaal uit de hand ergens. Hè. In dit geval is het arbeidersprotesten, volksprotesten die de vrede verstoren tussen twee beschavingen.
Ja.
En je weet het aan de good guys Starfleet en ambassadeur Spock. Dus de ambassadeur die komt in dit geval, heeft de taak meegekregen om de vrede te bewaren. Nou, het plot, denk je, oké, dit hebben we wel eens gezien. Maar wat uniek is, vind ik althans, is de gameplay. Want je hebt echte keuzeopties.
Oh, keuzeopties.
Dat komt namelijk, en dat is voor ons als fanaten natuurlijk heel erg leuk. De game is ontwikkeld door Dramatic Labs, dat zou je niet zoveel zeggen.
En
dat is hun eerste grote titel. Maar het bestaat grotendeels uit medewerkers van ex-Telltale.
Oh, Telltale.
Telltale. Dus ik ben heel erg benieuwd waar zij mee op de proppen gaan komen.
Oh, leuk.
Dus ja, dat belooft dan ook echt een spannend narratief te worden met volop, zoals je weet, moeilijke keuzeopties.
Nou, ik zit meteen alweer in mijn rechter de bovenhoek verschijnen. They will remember this.
They will remember this, ja. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die twee, hoe de gameplay zich gaat verhouden met het universum. Ik heb daar erg veel zin in.
Maar is er dan verder ook niet echt combat en zo?
Jawel, jawel.
Oké. Dus het is niet zoals de oude Telltale games dat het echt puur narratief gebeuren is, inderdaad.
Nee, het is wat we er nu van weten niet puur narratief gebeuren. Het is een third person. Het is een beetje, je kan het vergelijken denk ik met Mass Effect versus The Walking Dead van Telltale.
Oh, nou ja.
Een third person perspectief. En het ziet er gewoon echt super vet uit.
Oké, nou heel benieuwd hierna. Want volgens mij, even, ik weet dat jij af en toe wel eens een Star Trek game hebt gespeeld.
Ja.
Maar er zijn niet echt bijzonder veel goede Star Trek games, toch?
Nee, voor mij niet.
Nee.
En behalve natuurlijk die eerste bridge simulators en zo in de jaren 90, toen wist je niet zo beter.
Nee.
Kijk, ik heb zelf de MMO nooit gespeeld.
Wacht, ja, daar is ook nog een MMO.
Ja, dus ik kan niet met droge ogen zeggen dat het een of het ander is. Maar ik vind de echte essentie van Star Trek, Starfleet te ontdekken. En ik kan het lastig onder woorden brengen. Maar het heeft te maken met die soort geëvolueerde menselijke beschaving die ze vertegenwoordigen. Hè? Want je weet. Er is geen racisme meer, er is geen klassisme. Iedereen is gelijk aan elkaar en ze werken ook allemaal in harmonie. En dat mis je altijd een beetje.
Ja.
Weliswaar de verhalen, maar nooit echt dat je het zelf kon ontdekken of zo, weet je
wel. Nee, precies.
Het was meer het strijden van Het away-team van Picard bijvoorbeeld tegen de Borg. En dat is allemaal heel spannend, maar het liet altijd weinig ruimte voor je eigen deel in dat universum over.
Ja, nou ja, dat belooft nu dan inderdaad wel goed gemaakt te gaan worden.
Ja, ik hoop het wel. Ja. Dus vooral met de introductie van die nieuwe karakters, maar ook met dat keuzesysteem waar je een hele deel van je eigen ik in kwijt kan. Dat ziet er gewoon erg indrukwekkend uit.
Oké, nou, ben benieuwd.
Vanaf 23 mei op de PC, PlayStation 4 en 5, Xbox One, Series XS. Dus zet die transporter alvast maar aan.
Will do, will do. Maar goed, ik heb ook nog een game in de aanbieding, hè?
Oh.
Dus, en die heeft ook keuzeopties trouwens, maar daar zo meer over. Weet je, ik heb deze maand maar één game op mijn lijstje.
Ja.
Volgens mij heb jij ze allemaal gestolen van me.
En, correct.
Ben je komen er ook veel meer films en series uit die me wat lijken. Maar in één game heb ik wel heel veel zin.
Zit.
En dat is The Lord of the Rings Gollum.
Ja, ja.
Ja, weet je, ik heb niet de illusie dat het een soort van hele dikke AAA-titel gaat worden. Maar hij doet me wel heel erg denken aan Styx.
Ja.
En dat vond ik dus een hele leuke stealth game.
Is het?
En dat wordt dit ook. Weet je, het is een action-adventure, gebaseerd natuurlijk op de boeken van Tolkien. En de game volgt Gollum tussen de gebeurtenissen uit The Hobbit en The Lord of the Rings.
Ja, heel vet.
Ja, en binnen die periode wordt dus een verhaal verteld dat we ook nog niet eerder gehoord hebben. Kijk, je hebt allemaal wel een beetje een idee wat er met Gollum allemaal gebeurd is. Maar echt uitgetypt is dat nog niet.
Nee.
De game speelt zich 8 jaar af voor de Oorlog van de Ring, voor de beeldvorming.
Ja.
En de ondertitel van de game is dan ook het onvertelde verhaal. Want Gollum heeft in die tussentijd veel avonturen beleefd. Hij is gevlucht uit Mordor. Hij ontsnapte aan Sauron. Hij heeft ook nog een ervaring gehad met de reuzenspin Shelob. En hij wist te ontkomen aan de koning der elfen.
Zwaar weekje.
Weet je? Dus, nou ja, goed, je ontdekt dus in die game hoe hij het heeft weten te presteren om aan al die machtige personages te ontkomen.
Ja, heel vet.
Zeker, wat ik zei, het is dus een stealth game. Je gebruikt zijn sluipvaardigheden en de behendigheid.
Ja.
Je sluipt voorbij orks, maar dus ook voorbij elfen. Ik hou heel erg van sluipen. Ik kies niet voor niks altijd voor rogues in-game, als de optie er is. En dat mag je dan nu dus ook nog een keer op allemaal van die iconische locaties doen. Met allemaal iconische personages.
Ja, super tof.
Zeker. En ik ga jou ook gerust stellen, want ik weet dat jij iets minder stealthy bent.
Nee, ik ben een echte warrior class. Gewoon eroverheen denderen.
Ja, gewoon hem kan ook vechten.
Ah, gelukkig.
Ja,
we hebben ook wel gezien ook in de films.
Ja, hij denkt daar niet voor terug. Hè? Nee. Als een vijand onvoorzichtig is, dan kan hij die ook gewoon een kopje kleiner maken.
Klopt.
Maar ja, het is natuurlijk geen ork. Dus de modus preferandi is sluipen.
Ja, in de boeken is het ook goed te merken dat hij ook bijvoorbeeld orkenvlees eet en zo.
Ja,
hè?
Zeker, zeker.
Dus hij moordt dan als hij de kans krijgt natuurlijk wel.
Dus opportunist.
Het is een opportunist, ja. En dat vind ik dus best wel vet. Dus die gameplay mix, maar ook het eindelijke onvertelde verhaal van hem.
Zeker, want hij heeft dan al natuurlijk die gespleten persoonlijkheid.
Ja.
Het ene moment is vals, hatelijk en dan komt Sméagol weer even naar boven. En dan is hij een stuk vriendelijker.
Zeker.
En dan kom ik ook terug op die keuzemomenten. Je kan zelf beslissen welke van die twee persoonlijkheden de overhand krijgt.
Ja, tof.
Dus dan denk ik inderdaad ook meteen weer een beetje aan Mass Effect nou. Met Renegade en de goede kant.
Ja.
Snap je, dus ik zie het niet in als je hebt keuzeopties die echt heel veel impact hebben. Maar het is toch leuk om te mogen beslissen hoe je personage handelt.
Ja, zeker. Nou, zeker weten.
Dus stealth keuzeopties. Je snapt dat ik hier dus heel veel zin in heb.
Tolkien universum is weer nog.
Ja, daarom. En dan hoeft het niet allemaal super gelikt en gepolished en gedaan te zijn.
Niet altijd, nee. Nee,
een goed verhaal
is een goed verhaal.
Daarom. Nou, 25 mei op PC, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series XS. En het release op de Switch volgt op een later nog onbekend moment.
Oh, zin in.
Zeker.
Ja, dan moet ik toch eens even, even grof in de moelen worden. Potverdikking, het is die mij volgpropt met ultra vette releases.
Volgens mij heb jij de release van de maand.
Dat dacht ik wel, hoor. Dat dacht ik wel.
Beetje jelly ook dat jij deze mag doen, maar vooruit.
Hey, dat dacht ik. Want, jawel. Eindelijk de release van The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Oh, zin in. Nou moet je weten, beste luisteraar, dat ik een van de weinigen, geen echte Zelda-purist ben.
Nee.
Ik weet, mild shock.
Dat ik vroeger aan jou voorbij is gegaan, daar heb ik nog steeds geen verklaring voor.
Nou, ik wel. Ik heb sterker nog, ik heb met deze knie-RPG, zoals ik dat in het verleden zag, heb ik echt gewoon grotendeels links laten liggen. Ik dacht, ik ga toch niet op avontuur meteen van een malveentje in een groene majo.
Even opbouwen.
Ik dacht met zo'n roze haartjes en iedereen was er over aan het opscheppen van het beste game. Zo. Ik dacht, nou, het zal allemaal wel.
Ja, dat is gewoon meteen jouw valkuil. Ja. Want kijk, ik even een zijsprongetje. Alles wat ik loop op te hemelen,
ja,
dat vind jij per definitie gewoon kut.
Medium. ja, zo kun je dat zeggen, ja.
Daar heb ik er zoveel gewicht aan gehangen.
Ja.
Weet je, ook bijvoorbeeld met Dragon Age Inquisition, hè?
Ja.
Dat vind jij dan gewoon heel moeilijk, want dan heb ik het te erg lopen hypen. En, ja. Goed.
Ja, het is echt een vette judo move, want ik heb je geïntroduceerd in Dragon Age en vervolgens heb je mij uit Dragon Age gehaald.
Ja, precies. Maar goed, kun je nagaan hoe dat dan is met Zelda? Wat
ja.
mij betreft de beste gameserie ook. Ja. Met Ocarina of Time als de beste game ooit.
Nou, dat heb ik natuurlijk tot in lengte de dagen moeten aanhoren.
Want, zeker.
Iedereen, kijk, ik speelde vroeger Final Fantasy.
Uh-huh.
En op de een of andere wijze konden die twee dingen niet naast elkaar bestaan of zo. Terwijl het echt helemaal niks met elkaar te maken heeft.
Nee.
Maar je had dus de ene fanbase die tegen de andere zei, ja, die rare JRPG van jou, het slaat nergens op. En die andere zei, nee, ga je maar weer met je groene tuniekje aan de haal, weet je wel. Nou, werd helemaal niks. Dus,
maar goed, wat was het keerpunt, Ampje?
Nou, 3 maart 2017, kan ik zeggen. Weet ik exact. Want toen propte ik Breath of the Wild in de Switch.
Ja, toen was je om.
Toen was ik om.
Ja.
Ik begon met de behoorlijke scepticisme eraan. Ik denk, ja, het zal allemaal wel weer. Ja, het was voor mij echt een benchmark, de game zelf. Het verhaal, de totale vrijheid in de game, maar echt totale vrijheid.
Ja.
Ongekende mogelijkheden om te ontdekken. Het koken van diverse champignons, chasliks en van alles en nog wat.
Met dat leuke muziekje.
Met dat heerlijke muziekje. Het was gewoon perfect uitgevoerd. Je komt op verschillende locaties, je ontmoet interessante mensen. Het is gewoon echt. Wat mij betreft was dit echt een enorm, enorme vette game. En het sloeg dan ook letterlijk in als een bom.
Ja, dat is voor jou inderdaad, naar al die negativiteit.
Was het een Zelda zijn meid inderdaad.
Oh,
die was slecht.
Oh,
die was slecht. Maar na veel te veel uren kwam ik weer terug in de realiteit en die viel me toch beter tegen. Want
Snap ik.
Ik kan lang niet zo goed klimmen als Link en... Een boogschieten kan ik wel helemaal voor geen meter.
En je hebt buiten ook niet van die mooie pastelkleurtjes.
Ik heb niet van die mooie pastelkleurtjes. Maar gelukkig ook niet van die enorme onhebbelijke laserkanonnen die me voor mijn billetje schieten. Dus nee, ik kan ook niet wachten om weer mezelf helemaal onder te dompelen in het nieuwe deel.
Uh-huh.
De game pakt het verhaal op na de gebeurtenissen in de eerste game.
Uh-huh.
Dus het is raadzaam, maar natuurlijk niet helemaal noodzakelijk om het eerste deel gespeeld te hebben.
Uh-huh.
Wat er precies gaat gebeuren, is door Minty strikt geheim gehouden.
Snap ik.
Want ze wilde eigenlijk eerst al de titel niet cadeau geven, want er zou ook al te veel spoilers in zitten.
Heeft lang geduurd inderdaad.
Heeft lang geduurd, ja. Dus ik raad je aan om je groene majo uit de kast te trekken en je punthoed af te stoffen. En dan gaan we lekker vanaf 12 mei op ontdekkingsreis.
12 mei.
12 mei, ik kan niet wachten. En het stuurt alleen voor de Switch, zul je begrijpen.
Snap ik. Maar heb je het? Even een vraag. Want ja. Ik zei net al, Ocarina of Time is mijn favoriete game.
Ja.
Heeft deze eindelijk dungeons?
Ja en nee.
Oh.
Ja, dat heeft hij. Maar ik weet niet of de echte Zelda-purist daar genoegen mee gaat nemen.
Oké, ook maar ontdekken dus vanaf 12 mei.
Ja, je moet het gewoon moet een beetje die voorafgaande delen van je afschudden en het echt zien als een nieuw spelsysteem.
Ja.
En of dat je ligt in het huidige universum, dat kan ik natuurlijk niet voor je beslissen. Maar het is, ja, ik vond het echt, deel 1 was een dikke 10. Een dikke 10 van de 10.
Ik denk ook dat het voor heel veel mensen de perfecte open world game is.
Ja, dus zeker was het een benchmark wat betreft open world games. Maar ook gewoon hoe je games benadert. Ik vond dat heel sterk gedaan.
Top. Nee, de release van de maand, jongens. We kunnen ook wel stoppen nu eigenlijk.
We kunnen wel stoppen, bij de wijze van spreken. Ja, je hebt toch niks meer te doen.
Nee, joh, hier ben je wel de hele maand mee zoet.
Nou, wel wat meer.
Maar goed, af en toe moet er ook weer een filmpje gekeken worden.
Zeker.
Natuurlijk. En laat dat maar aan mij over. Want ik heb nog een film voor jullie, jongens. Renfield.
Renfield?
Renfield. Voor de mensen die bekend zijn met Bram Stoker's versie van Dracula, gaat er misschien een voorzichtig belletje rinkelen. Voor de rest zal ik het even uitleggen.
Ja.
In die versie van Dracula reist op een gegeven moment een Britse advocaat af.
Ja,
naar Dracula.
Ja.
En die meneer heet Renfield.
Ja.
Hij reist af naar Transylvania omdat hij Dracula een stuk grond in Londen wil verkopen.
Ja.
Maar dan wil Dracula hem niet meer laten gaan.
Nee, klopt.
En dan wordt hij Dracula's trouwste dienaar.
Oké. Okay. Dus,
en we volgen die Renfield in deze film. En die wordt gespeeld door Nicholas Holt. En die kan je onder meer kennen van Mad Max Fury Road en Warm Bodies.
Ja, vet.
Ja, zeker.
Vond ik beide erg tof.
Zeker. Renfield wordt dus gedwongen om zijn meester van slachtoffers te voorzien. En gewoon alles te doen wat hem gevraagd wordt. Hoe vernederend dan ook. Haal een buspotje die dus voor me op. Nou ja, dan moet hij dat doen.
Ja.
En na eeuwenlange dienstbaarheid is Renfield daar wel weer klaar mee.
Ja, ja.
Ja, hij wil zien wat het leven buiten de schaduw van de heer van de duisternis nog meer te bieden heeft.
Oké. Okay.
Hij weet alleen niet zo heel erg goed hoe hij uit die ongezonde relatie moet komen. Dus je ziet hem in de trailer ook echt in therapie gaan en zo. het wordt een comedy.
Oké. Okay.
Waarom ik daar zo zin in heb? Nou, sowieso, de film is gebaseerd op een origineel idee van Robert Kirkman. En dat is natuurlijk de maker van The Walking Dead.
Ja.
En als een van de weinigen heb ik dat altijd heel erg leuk gevonden.
Ja.
Hoe soapy het ook werd, interesseerde me niks. Ik vond het gewoon heel erg leuk.
Oké. Okay.
Punt 2, Aquafina zit erin. En die vind ik altijd heel erg grappig.
Ja, ja.
Maar wat me vooral triggert, is Nicolas Cage als Dracula.
Ja, kijk.
Daar ben je al verkocht, toch?
Sold, sold.
Ja, wat wil je nou eigen zeggen, is Nicolas Cage een enorme fan van Dracula.
Ja.
En nou ja, de mensen die zijn acteerstijl een beetje kennen, die weten, hij bereidt zich altijd op extreme wijze voor op de dingen die hij gaat doen. Hè?
Ja, ik ben echt benieuwd.
Ja, hij heeft dus nu dan heel erg goed gekeken naar de manieren waarop Dracula al eerder gespeeld is. Want er is al veel vaker iets mee gedaan natuurlijk.
Ja.
En hij keek dan bijvoorbeeld naar Gary Oldman, maar ook naar een oudere Dracula, Bela Lugosi.
Nou, niet een oudere, die OG.
Die OG, man.
Ja.
En Nicolas Cage vroeg zich af, wat kan ik nou nog anders doen, hè? Dan wat er al gedaan is. Hij wil dat het op een unieke manier dan weer gebeurt, hè?
Ja, dan moet Nicky Cage je voet uit, hoor. Dus, uniek.
En hij heeft dan bedacht dat hij zich gaat concentreren op de beweging van het personage.
Ja, ik ben echt heel erg benieuwd.
Toch? Dan ben je meteen getriggerd.
Must see.
Ja, en hij wil dan dus de perfecte toon vinden tussen comedy en horror.
Nou, ja, kijk, dat is... Heerlijk.
Vind ik geweldig dat die man daar zo over na kan denken.
Ja, ik ook, ja.
Dus goed, en als Nicolas Cage ervoor gaat, dan kan Renfield natuurlijk alleen maar geweldig worden.
Ja, vanzelfsprekend. Vanzelfsprekend.
Meer kan ik er ook niet over zeggen, jongens. 25 mei in de bioscoop.
Hoe meer Dracula, de beter.
Dacht ik.
Ja, dan zijn we volgens mij alweer bijna aangekomen bij het laatste onderdeel, geloof ik.
Volgens mij jouw laatste. Ik heb er daar nog één.
Ja, ik heb System Shock Remake in de aanbieding.
Oh, nog een game.
Nog een game, inderdaad. Dus ja, ik weet niet waar we de tijd vandaan moeten halen, maar prima. Ja, van alle remake projecten ooit, en het zijn er nogal wat. Hè. Het is een beetje een heet sausje geworden nu, waar alles in opgenomen wordt, goed of slecht.
Ja.
Wacht ik al een beetje sinds 1994 op deze. Want, lieve luisteraars, voor degenen die iets te jong zijn of dit gewoon gemist hebben, ik kan niet echt onder woorden vatten wat een game kan doen met een brein. Nee, je hebt soms het idee van, dat blijft in je vel zitten of dat verandert je opvattingen, weet je wel. Je geeft je een frisse kijk. Maar dit was zo nieuw. De eerste 3D, een van de eerste 3D games die ik speelde. Zo oud is dit al. Het was schitterend. Het was enorm huiveringwekkend en super luguber. Dus het is een first person shooter.
Al jammer.
Misschien dat ze hier een andere draai aan gaan geven.
Ja, nee, het is ook niet. Weet je, ik word er altijd heel misselijk van. Ja, maar klopt, ik had het bijvoorbeeld ook niet met de Metroid Prime remaster. Dus wie weet valt het mee.
Het zou kunnen dat dit beter valt, inderdaad. Voor mensen die bewegingsziektes hebben.
Ja, maar dat een hele op reten doet wel.
Ja, het is een beetje de moeder van alle horrorachtige games. Of de vader, hoe je wil. Er is dus heel veel terug te vinden van wat die game deed in Half-Life, in Fear en in Doom later, de latere Dooms. En veel meer, weet je wel. Het is gewoon erg tof. Het verhaal vertelt een AI die op hol is geslagen in een space station. In het jaar 2072. In een noir setting is het, in een cyberpunk, sorry, is het aan jou als speler de taak om als naamloze hacker dit probleem eens even stevig te tackelen.
Okay.
Dat doe je niet helemaal vrijwillig, moet ik echt zeggen. Want na het stelen van belangrijke documentjes van de Tri-Optimum Corporation, word je begeleid naar het hoofdkwartier. En dan krijg je de keuze om een smerig plannetje uit te voeren voor een hebberige exec. Die in ruil voor jou dus een vette neural implant. Hey. Waar je op zit te smachten. Wat dingetjes moet doen daar.
Ja.
En natuurlijk kies je ervoor, want anders word je gewoon afgemaakt om de opdracht aan te nemen.
Ja.
En zo beland jij in de strijd verwikkeld met Shodan. Dat is de kwartaardige AI.
Oké. Okay.
Nou, ik kan niet te veel spoilen van het verhaal, want het is best wel, er zit gewoon een heel dik verhaal in verweven.
Uh-huh.
En alles wat je zegt, denk je, oh. Maar,
okay. Dus,
weet je, aan het eind, als het origineel trouw blijven, dat moet wel gezegd worden. Twijfel je aan alles, aan je eigen menselijkheid. Zover
gaat
het.
Ja?
Ja, zover gaat het.
Oké. Okay.
Het was echt super dik. Ik vond het super dik. Ik kan niet wachten op de release. En dat is op 30 mei. Dus ja, het zal helaas moeten wachten. Want ik moet eerst Zelda spelen.
Ja, daar heb je dan 18 dagen voor. Dat, ja. Dat wil ik je zien doen.
Nou, dan moet ik even flink doorhobbelen.
Ja, precies.
Maar hij released eerst op PC.
Ja.
As they would. Want daar kwam het origineel ook op uit. En later wordt hij geboord naar de PlayStation 4, 5, Xbox One en de Series X en S.
Oké, dus ook nog even een horror game op de valreep heb jij.
Ja, een horror slash puzenaar, zou ik het weer kunnen noemen.
Want
je moet je brein erbij houden. Het is niet, ik knal even, zoals in Doom 2016, wat fantastisch is, hè.
Uh-huh.
Maar ik knal niet even mijn weg door alles heen, want je moet ook blijven denken.
Oh, maar is het dan echt dat je moet hacken? Dat dan
puzzeltjes
zijn?
Oh. Ja, je moet echt je best doen.
Oh, dat is wel leuk.
Ja, dat is heel erg leuk. Het is een enorm goede mix tussen je brein gebruiken, reflexen. Ik vind het heel erg sterk. Dus ik hoop dat ze het origineel eer aan doen.
Nou, als het echt een remake is, dan zal dat
wel. Ja, natuurlijk, natuurlijk.
Dan kunnen ze misschien net als in Resident Evil 4 gewoon het quality of life. Is dat dan helemaal prettig.
Ja.
Natuurlijk, als dat goed gedaan wordt.
Maar, ja, die staan ook als een huis 2 en 4 bijvoorbeeld. Hè?
Ja, daarom. Dus
ik ben benieuwd.
Spannend.
Wat heb jij nog in de aanbieding?
Nou, de laatste jongens. American Born Chinese.
Ja.
Ja, dat is een aankomende actiecomedy. En die is gebaseerd op de gelijknamige comic. Maar ik ben niet zo'n comic lezer, maar ik heb ook niet het idee dat dat hier nou heel groot is of zo. Maar goed, ik heb toch redenen om deze serie aan te raden.
Wat is het ook?
En ik ga eerst even vertellen, waar gaat het over?
Blijkt me handig.
We volgen Jin Wang. En ik ga waarschijnlijk al deze namen helemaal verkeerd uitspreken. Dat moeten jullie maar alsjeblieft geven.
Ja.
Het gaat in ieder geval om de zoon van Chinese immigranten. En hij groeit op in een vrij witte Amerikaanse buurt.
Uh-huh.
En zoals je dat best wel vaak hebt, denk ik, met immigrantenkinderen van een tweede generatie, vinden ze het toch wat moeilijk om hun plek te vinden, omdat de thuiswereld gewoon heel anders is dan de buitenwereld, hè?
Ja.
En hij zit nog op de middelbare school en daar past hij er ook niet helemaal lekker nog weer tussen. Maar dan wordt er op die school een nieuwe Taiwanese uitwisselingsstudent geplaatst. En dan gaat het in één keer helemaal NOS.
Oké.
Want daar raakt Jin betrokken bij een strijd tussen de goden uit de Chinese mythologie.
Hartstikke idee.
Want die uitwisselingsstudent, die blijkt namelijk uit het godenrijk te komen.
Ah, oké.
Ja, je moet hier waarschijnlijk, don't question it, just go with it.
Ja, zoals met alles, hè. Gewoon over je heen laten komen in het zicht.
Zo is dat. En wat ik zelf dus heel erg leuk vind, is dat we meerdere scènes uit Everything Everywhere All at Once terugzien.
Ja, die was echt enorm goed.
Nou, weet je, dat was natuurlijk gewoon de film van vorig jaar.
Ja, en de verrassing wat mij betreft ook. Maar,
Zeker. En het gaat echt om alle drie de hoofdrolspelers.
Ja, leuk.
Dus Michelle Yeoh, haar dochter Stephanie en nou ja, Kay Kwan.
Ja.
Die hebben gewoon alle drie een rol in deze serie.
Ja.
En het is een Disney Plus serie. En ik snap dat Disney dat gewoon dus heel erg bij voorbaat al zou zitten om die drie te herenigen.
Ja, natuurlijk.
Maar ik denk dat ze er zelf ook heel veel zin in hadden. Want wat ik zei, het is toch weer een beetje een verhaal. Maar niet een beetje, maar het is een verhaal over de Chinese gemeenschap in Amerika.
Ja.
En de problemen die zich daar voordoen. En ik denk dat het daarmee ook wel een beetje lijkt op een soort uitbreiding van de film.
Uh-huh.
Maar dan omdat het op Disney Plus is en het is een serie, denk ik alleen wel iets meer familievriendelijk.
Ik ben heel benieuwd hoe ze dit in vorm gaan gieten.
Zeker. En nog een unique selling point. Het is van de regisseur van Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.
Ja, was erg tof.
Ja, die was vooral, vond ik, heel erg spectaculair. Vond ik heel mooi gemaakt.
Ja, ik ook.
Dus ik heb het idee dat als je die twee dingen dus in de blender gooit, hè, dat verhaal over immigrantenkids met naar deze spectaculaire visuals, dat heel erg leuk wordt. En als je afgaat op de trailer, dan ziet het er in ieder geval heel flashy uit.
Ja, ik ben heel benieuwd.
Ja, 24 mei op Disney+.
Ik weet niet waar we de tijd vandaan gaan halen, maar we gaan het zien.
Nee, ik ook niet, maar zal ik het je nog sterker vertellen, Piet?
Ja.
Ik heb tot slot dus, ik hinte er aan het begin al even na, ook nog even een lijstje met nog 10 titels.
Ja, ik weet het.
Voor de mensen.
Ja, voor de mensen inderdaad.
Dus weet je, vanaf 2 mei kunnen jullie je vermaken met White House Plumbers op HBO Max.
Oké.
Okay. Op 2 mei ook A Small Night op Disney+.
Ja.
En dat, daar wil ik iets over vertellen. Dat gaat over de Tweede Wereldoorlog.
Uh-huh.
Over een, met een Nederland, het is een Nederlands verhaal.
Oké. Okay.
Dus dat vind ik wel heel erg tof. Dan hebben we op 2 mei ook nog wat spelen.
Ja.
Age of Wonders 4.
Ja. Ja, heel tof.
Op 2 mei.
Ook van Nederlandse maaklijn.
Ja.
Overigens.
Zeker. En als dat je niks lijkt, dan kun je op 2 mei ook nog aan de slag met Redfall.
Ongelooflijk.
Dan hebben we op 5 mei hebben we Silo.
Ja, heb ik enorm veel zin in.
Ook. Ja, het ziet er heel tof uit. Het is op Apple TV Plus, jongens. Het is een serie. Check die trailer.
Ja.
En Apple TV Plus is sowieso lekker bezig. Want ja. High Desert op 17 mei.
Ja, heel tof.
Dus met Patricia Arquette.
Ja.
En sinds Severance is zij een beetje terug sowieso.
Ja.
Maar heb ik het idee dat Apple TV haar dus ook heel leuk vindt. Dus ja. Een serie met haar. 10 mei, The Muppets Mayhem op Disney+. En wie houdt er nou niet van Muppets?
Ja, ik weet het niet.
Dacht ik. Creator op Disney+, op 12 mei.
Uh-huh.
En dat is een sci-fi verhaal van de makers van Stranger Things.
Ja, heel benieuwd.
Ja,
heel benieuwd.
Weer over tieners en zo, dus heel benieuwd.
Ja.
The Little Mermaid, 24 mei in de bioscoop.
Ja, live action inderdaad.
Ja, zeker. Toch ook gewoon wel weer benieuwd naar, hoor, wat ze ervan hebben gemaakt. Ik vind niet altijd wat toevoegen, maar benieuwd genoeg om te gaan zien.
Altijd leuk.
En dan op 25 mei tenslotte Do Not Feed the Monkeys 2099, een game. En het eerste deel is heel erg tof en ik ben heel benieuwd wat ze met het vervolg gaan doen.
Nou, vette honorable mentions.
Oh man, 20 titels voor jullie.
Ja, het is ongelooflijk.
Nou, dat was hem weer voor deze maand.
Zeker.
Vond je het weer leuk, Jan?
Ik vond het weer leuk en heel erg bedankt voor het luisteren. En yes. Hopelijk tot volgende maand.
Yes, mensen, bedankt voor het luisteren. Tot volgende maand.
Veel plezier in Zelda, jongens.
1 juni wel weer terug zijn, hè, jongens.
1 juni terug zijn.
Gaan we het erover hebben met jullie.
Dacht ik.
Hey, doei.
Tot dan.